benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
In 2016 was ik voor het laatst in China. Samen met mijn 1,90 meter lange, lichtblonde vriend die zo wit is dat hij al verbrandt bij het eerste straaltje lentezon. In de metro in Beijing maakte een jongetje semi-stiekem selfies met hem en stond een man met open mond de afstand tussen Jaap's hoofd en het dak van de metro op te meten. Jaap heeft zich behoorlijk ongemakkelijk gevoeld die vakantie. En ik weet nog dat ik tegen hem zei: nu weet je eens hoe het voor mij is. Ik zie er altijd anders uit dan de mensen om me heen. Maar in China behoor ik juist tot de meerderheid. Waar in Europa en de VS Chinezen worden geassocieerd met het coronavirus, komt er uit China juist nieuws van Afrikanen die extra getest worden op het virus en daarom ook gediscrimineerd. In deze aflevering daarom de vraag: komt er ook in China een racisme-debat? Mijn gasten deze aflevering zijn Mariska Stevens, cultureel antropologe met een focus op China, en Oscar Garschagen, oud-correspondent in China en Amerika. Mijn naam is Liao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Oscar, jij bent correspondent geweest, zowel in China als in de Verenigde Staten. Je hebt ook in beide landen veel tijd doorgebracht. Hè? Kun jij me iets vertellen over de verschillende bevolkingsgroepen in China? Als we gaan praten over racisme in China, over welke groepen gaan we het dan hebben?
We gaan het in feite hebben over twee categorieën. Je hebt de categorie Han-Chinees en buitenlanders. En dan met name uit Centraal- en West-Afrika. En dat is één element. En het andere element is denk ik de verhouding tussen Han en 56 andere etnische groeperingen. Waaronder de Oeigoeren, waaronder de Tibetanen, waaronder de Gwai, et cetera. Dus je moet echt het opsplitsen in twee categorieën.
Ja, in lokale minderheden en in immigranten uit verschillende gebieden. Hey, Mariska, jij bent cultureel antropoloog en je hebt een focus in het bijzonder op China. In hoeverre, ook als we kijken naar die bevolkingssamenstelling, is er in China vergelijkbaar racisme met Europa of de Verenigde Staten gericht op zeg maar je zichtbare afkomst of je huidskleur?
Nou ja, dat is een beetje een probleem, want dat is heel divers. China is natuurlijk divers en racisme is in die zin ook eigenlijk een geïmporteerd label wat echt westers is van origine. En China heeft zo zijn eigen geschiedenis die helemaal teruggaat ook natuurlijk, ja, behalve dan heel lang. Maar vooral als het over racisme gaat, dan gaat dat terug naar begin 1900. En daar stamt ook het onderscheid zeg maar tussen de Han-Chinezen en de overige etnische groepen. En verder ik weet niet of je het een raciale component kan noemen, maar er is een tegenstelling tussen Chinezen en Afrikanen. En die is ook wel regionaal bepaald. Komt voornamelijk voor in Guangzhou. En niet overal elders in China.
Ja, dus de raciale spanningen tussen de immigranten en de Han-Chinezen, zeg maar, die zijn er niet overal. Die zijn er vooral in steden waar dat ook echt samenkomt. Zo bijvoorbeeld Guangzhou.
Ja, Guangzhou heeft iets van 20.000 Afrikaanse migranten. En wat heel opmerkelijk is, is dat als het gaat over discriminatie en over racisme, dat ook heel erg samenhangt met de status van die migranten. En de Afrikaanse migranten in Guangzhou, die zijn over het algemeen niet heel erg rijk. Zitten ze daar illegaal. En dat is toch anders. Wat ik in Shanghai heb gezien wat dan discriminatie heet ten opzichte van Afrikaanse foreigners, zeg maar. Dat werkt heel anders dan bijvoorbeeld in Guangzhou.
Dus het is niet alleen de huidskleur of het ras, maar het heeft er ook mee te maken wat je sociale status is, wat jij zegt.
Ik denk dat sociale status in China belangrijker is dan huidskleur. En ras, ja, of vol, daar ga ik vanuit, is het maar één ras en dat is het menselijke ras. Dus dat is eigenlijk mijn antropologische invalshoek, zeg maar.
Oscar, ben jij het daarmee eens dat het racisme in China meer te maken heeft met sociale status en minder met huidskleur?
Ja, ook. Maar daar valt wel wat aan over te zeggen verder. Kijk, het grote verschil is natuurlijk dat China, de Chinezen geen geschiedenis hebben van slavernij en koloniale overheersing. In tegenstelling tot het Westen, tot de Verenigde Staten en delen van Latijns-Amerika. China is nooit naar elders getrokken om werkkrachten voor de plantages te importeren, et cetera. Het hele drama is China ontgaan. Het is in China natuurlijk een kwestie van grote onbekendheid met de anderen. Met anderen dan Han-Chinees. Kijk, 11% van de Amerikaanse bevolking stamt af van de slaven. En dat is natuurlijk in China een onbekend iets. Er zijn in totaal 500.000 immigranten in China uit Afrika. Waarvan 20, dat varieert per jaar, tussen de 20 en 30, soms 50.000 in Guangzhou. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de aanwezigheid van de lichte maakindustrie in dat gebied, in de Parelrivierdelta. En dan heb je in de universiteitssteden Shanghai, Tianjin, Beijing, maar ook in Hangzhou heb je heel veel Afrikaanse studenten. En ook uit studenten uit India en Sri Lanka. En wat dat betreft is het... Het blijft altijd in een bevolking van 1,4 miljard mensen een hele kleine minderheid. Dat is een.
En wat is het gevolg daarvan, Oscar? Het feit dat de groep van mensen met een andere huidskleur zo klein is. Wat doet dat met hoe mensen daar naar kijken? Of de vooroordelen die er wel of misschien juist niet over zijn?
Het zijn gewoon de bekende stereotypen die te maken hebben met. En dat zie je eigenlijk al. Aan het eind van de 19e eeuw, in de eerste werken van hervormers, van politicologen, die onderzoeken, net als in de Verenigde Staten gebeuren, die zoeken rangorde, dat hele debat over zijn er verschillende rassen of niet. Ja, dat heeft natuurlijk in China in de 19e eeuw en in het begin 20e eeuw ook plaatsgevonden. Ik kwam een speech tegen over dit onderwerp van een voormalige premier, Cao Zijiang. En die zei, ja, racisme bestaat in de hele wereld, behalve in China. En dat is natuurlijk ook gechargeerd. En dat is een standpunt van de communistische partij. Natuurlijk bestaat er racisme, maar dat komt vanuit vanuit een hele andere aanvliegroute, om het zo maar te zeggen. Het heeft veel meer te maken met stereotypen, met vooroordelen, met kijk, het woord zwart in het Chinees, gai, heeft wel 5 of 6 betekenissen en die zijn allemaal negatief. Het gaat van slecht, van verdacht, ik heb het allemaal even opgezocht, de betekenis, geheim, donker, illegaal, sinister, slecht. Het zit in die taal. Goede Chinese vrienden van mij, mensen met wie ik heel nauw heb samengewerkt, die hebben me een paar keer ernstig verrast met hun vooroordelen tegen zwarte collega's, tegen zwarte mensen.
Ja, maar dat zit dus eigenlijk al in de taal, zit dat eigenlijk al?
Ja, daar kan ik een goed voorbeeld van geven. Een hele goede vriendin van ons uit Sri Lanka, pikzwart. Als ze naar ons toe kwam, vertelde ze van, ik liep op straat bij jullie en iemand kneep in zijn neus. Of iemand stapte opzij op straat. Of iemand, haar vriend, al even donker, had wel eens in de metro meegemaakt, van uitgerekend Shanghai zelfs. dat een mevrouw een paar plekken verderop ging zitten en haar tasje wat steviger tegen de borst knelde.
Ja, dus dat is eigenlijk heel openlijk.
Ja, het gebeurt heel openlijk. Tuurlijk. Chinezen zijn anders dan het stereotype wil. Buitengewoon rechtstreeks en open als het, als het erop aankomt. Dat kan ik je het hele voorbeeld geven.
Mijn ervaring is ook in Shanghai natuurlijk. Ik heb gewerkt bij Donghua University heel lang. Met studenten van alle nationaliteiten. Ook Afrikaanse studenten. En ik denk wel dat de achtergrond van de Afrikaanse studenten heel erg meespeelt. Wanneer ze komen studeren. En dan ook is er een groot verschil tussen Shanghai en verschillende andere regio's. Zelf heb ik meegemaakt dat ik op de boot tussen Gurangyu en Xiamen de enige buitenlander was. Zelfs een hele periode lang in die tijd dat ik daar zat. En op een bepaald moment stond er iemand voor me en die draaide zich om en die zag mij. En ik was natuurlijk een buitenlander en schrok zich werkelijk wezenloos. Verkrampte helemaal. En daarna begon iedereen eromheen daar vreselijk over te lachen. Maar het is natuurlijk ook zo dat China nog maar net open is. China is nog niet zo lang naar de rest van de wereld toe. Dat het open is gesteld, zeg maar, voor buitenlanders. En feitelijk betekent dat ook dat alles wat daarin voorkomt tussen nu en, ik noem maar wat, 20 jaar geleden, is er al een groot verschil. Als je 20 jaar geleden in Nanjing liep, dan keek iedereen je aan op het moment dat je met een blanke huid daar rondliep. Iedereen wilde ook met je op de foto, iedereen vond je vreemd. En dat aanstaren, dat was dodelijk vermoeiend. Maar dat is tegenwoordig is dat niet meer het geval. En dat heeft ook te maken met een soort assimilatieproces.
Ja, en dat is misschien ook niet alleen, als ik jou zo hoor, Mariska, dan geleerd aan zwarte immigranten, maar eigenlijk aan alle uiterlijken waar Chinezen nog aan het wennen zijn.
Nou, het grappige is dat op een bepaald moment mensen waar ik mee gesproken heb in Shanghai en ook vrienden van mij zeiden dat een heel groot gedeelte van de stereotypen die er bestaan, ook over zwarte mensen, dat die geïmporteerd zijn, ook uit het Westen. En zij gaf een interessant voorbeeld. Zij vertelde dat zij in de Verenigde Staten was en daar was ze bij een jazzoptreden geweest, had ze een drummer gefotografeerd die kaal was. En dat had ze naar huis gestuurd en vervolgens had haar vader gezegd, je mag niet omgaan met mensen die gangsters zijn. En vervolgens vroeg ze haar vader van waarom hij dat concludeerde. En dat had alles te maken met het feit dat de gangsters in Shanghai, in de 20e, 30e jaren, allemaal hun hoofd kaal schoren om te laten zien dat ze behoorden bij de Green Gang van Shanghai. Ja. Ja, dat zijn in principe zijn dat geïmporteerde stereotypen.
Ja, oké, nou hou deze gedachte even vast, dan gaan we daar zo verder op in. Vergeleken met Nederland of de VS is China dus relatief homogeen. Er zijn zeker minderheden, maar door het ontbreken van een slavernijverleden zijn er maar weinig immigranten en al helemaal weinig immigranten die al generaties lang in het land wonen. Oscar en Mariska spreken dan ook over geïmporteerde stereotypes, omdat veel Chinezen niet in aanraking komen met zichtbaar andere bevolkingsgroepen en dus alleen kunnen relateren aan wat ze bijvoorbeeld een keer op tv hebben gezien. Ik schrik best wel van wat Oscar vertelt. Bijvoorbeeld dat de negatieve associatie met zwart verankerd zit in de Chinese taal. En tegelijkertijd realiseer ik me ook dat ook wij spreekwoorden hebben als het zwarte schaap of een zwarte bladzijde. En ik herken zeker het directe van op straat in je neus geknepen worden. Na afloop van het familieetentje waar ik mijn witte vriend voorstelde aan mijn Chinese oma, kneep ze in zijn buik, lachte en zei, heb je lekker veel gegeten? Inderdaad, van politieke correctheid geen sprake. En hoe is dat anders in Shanghai dan bijvoorbeeld in Guangzhou, waar het niet alleen geïmporteerd is, maar waar die bevolkingsgroepen wel degelijk echt samenkomen?
Daar komen ze samen. En, en dat is natuurlijk van de afgelopen maanden. Dat was de actualiteit bij het begin van COVID. dat iedereen uit het buitenland verdacht was. En in Guangzhou extra, met name uit Afrika. Congolezen, Ghanezen, Nigerianen, die er ook zelfs al lang zaten. Die hebben een forse dosis vooroordelen over zich gekregen. Ze werden in hotels geweigerd, in restaurants geweigerd. Ze werden de McDonald's uitgezet. Dat was echt vrij venijnig. En dat had vooral ook te maken met het hele COVID-verhaal.
Hey, en Mariska, want jij gaf net aan van een deel is je huidskleur, maar een deel is ook je sociale status. Hoe interpreteer jij wat er in Guangzhou is gebeurd?
Het heeft heel erg te maken met armoede. En het heeft ook te maken met het feit dat veel van de Afrikaanse mensen daar zitten zonder verblijfsvergunning. En dat is en ook zonder werkvergunning. En dat komt natuurlijk omdat ze daar naartoe zijn gekomen om een soort betere toekomst op te bouwen. Omdat in het land van herkomst geen droog brood te verdienen is.
Maar je ziet dat bij het zoeken naar de meest recente publicaties kwam ik onder andere werk tegen van een professor in Wenen. En zijn naam is me even zo snel ontschoten. Adam Bodono, die heeft Afrika, China en Afrika, Afrika en China onderzocht. En die ziet aan de ene kant toenemend racisme en aan de andere kant, en dat is natuurlijk, die andere kant is eigenlijk veel interessanter, die ziet in toenemende mate een Chinees-Afrikaanse minderheid ontstaan. Dus de kinderen van de kinderen. En hij voorspelt zelfs dat binnen nu en een aantal jaren er een nieuwe etnische minderheid ontstaat. Voortkomend uit de relaties tussen mannen uit Congo, Ghana, Nigeria en Chinese vrouwen.
Ja, en dat zou echt een nieuwe lokale minderheid zijn. Ik wil daar nog wel eventjes op inzoomen. Want jij gaf, Oscar, in het begin al aan van, hè, je hebt aan de ene kant de Han-Chinezen en de immigranten. Aan de andere kant heb je de Han-Chinezen en de lokale minderheden die er nu al in China zijn, zoals de Oeigoeren.
Ja, natuurlijk. Er zijn officieel 56 andere minderheden. Of zijn 56 minderheden ten opzichte van de Han. En dat is natuurlijk een ingewikkeld verhaal. Er worden allerlei pogingen gedaan, officieel, van officiële zijde, om te integreren, dwangmatig, maar ook vrijwillig. Je hebt de autonome gebieden voor verschillende minderheden, zoals in het zuiden, als in het westen, als in het noorden. Maar dat blijft dat blijft voor spanningen zorgen. Het bekendste voorbeeld internationaal is de relatie Han-Oeigoer in Xinjiang. En dat gaat echt vrij ruig. Maar er zijn allerlei andere vormen waarin het weer een stuk beter gaat. Je hebt universiteiten voor minderheden. Minderheden hebben een rol in de communistische partij, in het lokale bestuur van de autonome gebieden. Maar daar zitten natuurlijk de echte spanningen. Het is een, of je dat racisme kan noemen, daar zit ik aan te twijfelen. Het is veel, als je racisme, de brede definitie van racisme neemt, dan is het ook discriminatie en het is ook competitie. En dat vindt natuurlijk voortdurend plaats. En dat is voor als je een gwai bent, een moslim in het centraal China en je zoekt een baan of wat. Ja, je hebt altijd Han-Chinese concurrentie. En dat is, en Han, elke Han heeft ook weer concurrentie. Dat is die competitie is scherp, is fel, is intensief. Het is een struggle for life. En dan is het voor minderheden ten opzichte van zo'n Han-meerderheid altijd lastig om ertussen te komen.
Mariska, als jij als antropoloog daarnaar kijkt, hè, van het institutioneel racisme in China versus in Nederland. Hoe anders is het dan eigenlijk? Los van dat het een andere oorsprong heeft wellicht, maar hoe anders is het in de praktijk?
Nou, het heeft ook natuurlijk een historisch verhaal. Ik kan een voorbeeld geven uit de provincie Yunnan. Op een bepaald moment, dat ligt natuurlijk vlak bij de autonome regio's. Op een bepaald moment heeft de communistische partij heeft daar natuurlijk invloed gekregen. Maar heeft dat heel zelden voor elkaar gekregen zonder steun van de lokale etnische, en ik noem het dan maar de lokale etnische adel. En die lokale etnische adel had ook allerlei contacten en allerlei verbindingen met Thailand. Het ligt daar vlak bij de grens, waar onder andere een groot gebied waar poppy seed en heroïne wordt geproduceerd. En wat er gebeurde is dat op een bepaald moment die adel in stand is gehouden. Dus met andere woorden, die is niet afgezet, want de loyaliteit van de regionale bewoners, die was toch aan die adel en niet zozeer aan de communistische partij. Er werden natuurlijk wel communistische officials neergezet. Nou, het effect daarvan is toch een grote mate van corruptie geweest, omdat regionaal de, zeg maar de lokale adel, als je het zo mag noemen, regionaal belangen had bij het in stand houden van, ja, ook van de poppy seed cultuur en dergelijke. En dat was alweer grensoverschrijdend. Ja, het geeft aan hoe vreselijk gecompliceerd ook die hele etnische regionale opmaak in elkaar zit.
Ja, en dat het dus niet altijd negatief is, maar dat er ook etnische groepen zijn die juist heel positief daaruit zijn gekomen, ook al zijn ze een minderheid.
Bijvoorbeeld, uiteindelijk is de gouverneur van Yunnan afgezet vanwege die corruptie. Maar je ziet ook wel andere vormen. Ik heb me laten vertellen, want je had het over het debat. Ik heb me laten vertellen door een van mijn vrienden daar. Die zei zo van, ja, het is natuurlijk zo dat stereotypen ook bestaan. Omdat er een sterke band is tussen mensen die in een bepaald dorp leven. En het feit dat ze migreren naar andere gebieden. En om maar eens een voorbeeld te noemen, mensen uit Anhui, die worden allemaal kindermeisje. Maar dat is niet omdat dat een stereotyp is die met Anhui te maken heeft, als wel dat die familiaire banden die bestaan met de regio van herkomst ervoor zorgen, bijna als een ground roots vakbond, ervoor zorgen dat mensen banen krijgen in de regio waar ze naartoe verhuizen en waar ze naartoe migreren.
En als je dan even helemaal uitzoomt, hè, en je ziet aan de ene kant naar de Oeigoeren, met wie het slecht gaat, aan de andere kant, wat jij zegt, hè, die band die geschapen wordt, waardoor je ook weer elkaar banen geeft onder andere minderheden. Hoeveel erger is racisme in China dan in Nederland? Of is het gewoon menselijk, doen we het allemaal en is het er overal?
Ik moet je eerlijk zeggen, ik ga ervan uit dat racisme overal is. Althans, laat ik het zo zeggen, ook discriminatie. En dat dat zozeer te maken heeft met het feit dat er in iedere cultuur een discours bestaat tussen superioriteit en inferioriteit. En ik heb wel eens tegen Jan van der Putten gezegd, ook een groot China-kenner, mensen zijn gewoon niet aardig. De meeste mensen deugen, maar dat betekent niet dat we ons kunnen ontdoen van die gedachte aan superioriteit en inferioriteit. En die komt niet alleen in alle culturen komt die voor. Die komt eigenlijk overal bij individuen net zo goed voor. Ik ken heel weinig mensen die werkelijk in staat zijn om zichzelf niet als beter te ervaren dan de andere mensen waar ze mee omgaan. Iedereen heeft ergens in zijn hart toch wel de gedachte dat hij enigszins superieur is. En misschien is dat ook wel zelfbescherming.
Ja, mooi gezegd. Nou, laten we daar zo in ieder geval verder over praten. Ik ben dus een Han-Chinees. De Wikipedia-pagina over de Han-dynastie leest als een Chinese tv-soap. Keizers en keizerinnen, hun moeders, zonen, oorlogen en affaires. Ik zie de kostuums zo voor me. En ergens voel ik een soort basale trots, een neiging om hier meer over te leren. Ik wil veel liever hierbij horen dan bij de sambalbij Chinees die ik me in Nederland soms voel. Is dit waar Mariska het over had? Is dit mijn behoefte om me bij een groep te voegen, om me superieur te voelen aan anderen? En waar ik graag even op terug zou willen pakken is wat jij zei, Mariska, van hè, eigenlijk zijn mensen gewoon niet aardig. De meeste mensen deugen, maar ja, de meeste mensen hebben ook wel iets in zich waardoor ze graag op andere mensen neerkijken. Dat is natuurlijk het debat wat in de Verenigde Staten en ook hier in Nederland nu speelt. Ook tot een stukje introspectie leidt. Mariska, in hoeverre zie je dat dat in China ook aan het gebeuren is?
Op dit moment zeker. Een van de voorbeelden die ik daarnet gaf heeft te maken ook met de verschillende regionale tegenstellingen. Waarbij het langzamerhand ook duidelijk wordt dat armoede een veel grotere rol speelt in het hele migratieverhaal. China heeft natuurlijk heel lang ook die migratie niet toegestaan, omdat er sprake was van de hukou, dat was de registratie van mensen in bepaalde gebieden. En ja, het effect daarvan was dat in sommige gebieden nauwelijks educatie was, maar mensen konden niet migreren naar gebieden waar wel educatie was. En met name in Shanghai zie je dat er nu langzamerhand een enorme diversiteit ontstaat, maar ook waar ook enorme achterstellingen door ontstaan. Van migranten die uit verschillende provincies naar Shanghai komen, daar werken, maar tegelijkertijd waarvan de kinderen moeilijk aan goed onderwijs kunnen komen, bijvoorbeeld.
En dit debat, waar vindt dat plaats? Is dat zeg maar in cafés, in besloten kring, of is dat op social, of zie je ook protesten op straat? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nee, ik denk niet dat je uit moet gaan van protesten op straat. Kijk, je kunt het hebben over het debat in China, maar China is niet een debatland. Mensen praten met elkaar, mensen vertellen elkaar ook van alles, maar mensen zullen dat niet openlijk doen. En dat is eigenlijk ja, wel enigszins een traditie.
Het debat zoals dat op dit moment in Amerika, het hele Black Lives Matter debat, dat bestaat daar niet. Dat kan je ook in China niet verwachten.
Nou, het heeft denk ik te maken met discriminatie op basis van klasse. Dat is wat jij bedoelt denk ik, hè Mariska?
Wat ik bedoelde met die hukou is dat mensen daardoor de educatie die ze zouden moeten krijgen, niet krijgen. En ik heb het dan over een aantal groepen, zeg maar, die bijvoorbeeld weg zijn gemigreerd uit de gebieden van de Drie Kloverdam. En die vervolgens agrariërs zijn geworden op Chongming Island. En dat is betrekkelijk arm bestaan. Het is niet zo dat zij dan meteen toegang hebben tot de universiteit. En toegang tot de universiteit is ook voor een deel, en dat is in Nederland is dat ook zo, afhankelijk van wat de achtergrond is van je educatieve voorland. Of tenminste van je educatieve achtergrond. Als je geen of slecht lagere schoolonderwijs hebt gehad, is het moeilijker om naar een universiteit te gaan. Het is overigens ook zo dat universiteiten niet goedkoop zijn. Het is niet zo, zoals dat vroeger was in China, maar dat is langzamerhand is dat ook al verdwenen, dat iedereen gratis onderwijs genoot op universiteiten. Tegenwoordig gaat dat via een beursstelsel, waarbij het beslist niet zo is dat iedereen toegang heeft.
Nee, en Mariska, als jij praat over het debat wat nu ook bijvoorbeeld in Shanghai opkomt, dan gaat dat dus over de ongelijkheid tussen mensen die even platgeslagen van het platteland zijn gemigreerd en mensen die altijd al in de stad hebben gewoond, bijvoorbeeld.
Ja, er wonen op Chongming Island wonen ook nog steeds oorspronkelijke bewoners van het platteland. Die spreken overigens ook dialect. Dus ook in zo'n gebied als Shanghai heb je te maken met regionale verschillen. Dus dat laat alleen al zien hoe complex zo'n situatie is. Wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat er vanuit Chinezen zelf heel vaak oplossingen gezocht worden. Dus er zijn heel veel steungroepen. Er is heel veel ondersteuning. Ook voor ook op educatief gebied, zeg maar voor de armere groepen in de samenleving. En dat is ja bijna een, ik zou bijna zeggen, ook wel een Chinees karakteristiek. Dat er het doen van vrijwilligerswerk om andere groepen verder te helpen, gezien wordt als iets loffelijks.
Dat maakt het vergelijken, ik ben het zeer met Mariska eens, maar dat maakt het vergelijken met Black Lives Matter zo ingewikkeld. Racisme is in Amerika zeer grijpbaar.
Maar Oscar, jij vertelde net bijvoorbeeld dat jij ook wel met vrienden gesprekken hebt, nou, die zich echt best wel naar uitlaten over zwarte mensen bijvoorbeeld. Zeg jij daar dan wat van? Spreek je ze daar dan op aan?
Uiteraard. Ja, natuurlijk. Nou, dat worden wel eens niet eens gesprekken. Dat worden vrij ongestructureerde En op een gegeven moment hou je daar dan een keer mee op. En het verbaasde mij, het verraste mij in hoge mate eigenlijk. Zeker als je lang in Amerika hebt gewoond, dan leer je wel heel erg op je woorden passen. En ik zou iets, als ik het al zou denken, niet eens durven zeggen. Maar het verhoogde bij mij ook het idee wat Mariska net ook heel mooi verwoordde. Namelijk dat het in ieder mens zit en dat ieder mens zich een... competitief is, oordelen en vooroordelen heeft. En je kan zo'n gesprek voeren en je komt uit op domme stereotyperingen, op algemeenheden. Ik herinner me nog zo'n gesprek met een assistent van mij en ik riep van... Houd toch op, je weet niet waar je het over hebt. Je kent onvoldoende mensen. Daar heeft het dan uiteindelijk... en op een gegeven moment houdt zo'n gesprek op.
Mariska, herken jij dat? Dat het debat over racisme of discriminatie op basis van huidskleur... dat eigenlijk niet gevoerd wordt? Dat daar misschien nog een stukje introspectie mist?
Nou, laat ik het zo zeggen. De mensen die ik spreek over het algemeen, die hebben het niet zozeer over racisme als wel over stereotypen. Ja. En een hoop mensen gaan ervan uit dat die stereotypen minder zullen worden naarmate China opener wordt. Ik vind het heel moeilijk, want we hebben in China eigenlijk een grote open periode achter de rug. En eigenlijk sinds Xi Jinping is aan de macht is gekomen, is het in China allemaal strakker en ook moeilijker geworden. Het is wel zo dat er ook binnen huwelijken al grote tegenstrijdigheden bestaan over wat mensen denken over raciale verschillen. Ik heb vrienden van mij zeg maar, die met regelmaat ruzie hebben inderdaad, omdat ze verschillende opvattingen hebben over stereotypen. Maar ook verschillende opvattingen hebben over de rol van de overheid. Dus discussies vinden eigenlijk altijd plaats, maar ze vinden plaats achter gesloten deuren.
En als we dan naar de toekomst kijken, gaat dat zo blijven, denken jullie? Of ik bedoel, er wordt nu ook in de internationale gemeenschap over geschreven. Er wordt blijkbaar achter gesloten deuren over gepraat. Komt dat debat een keer naar buiten, verwachten jullie?
Nee.
Mijn antwoord is categorisch nee.
En ik hoor jullie dus eigenlijk allebei ook wel zeggen van nou, dat debat gaat niet zozeer naar buiten komen, maar de diversiteit gaat wel groeien. En dat gaat iets teweeg brengen, omdat mensen als ze elkaar nu eenmaal beter leren kennen ook anders naar elkaar gaan kijken.
Moet je eerlijk zeggen dat ik heb daar wel vertrouwen in, want net als Oscar ken ik ook vrij veel mensen, zeg maar, ook van de Chinese Academie van Wetenschappen. En ik zie dat er intern verschuivingen plaatsvinden en dat heel veel mensen daar ook aan werken. Niet alleen aan discoursen, maar ook aan het verbeteren van de situatie. En wat ik hoor, nou bijvoorbeeld als ik even terugkijk naar Chongming Island, daar zijn heel veel jongeren die daar vertrekken, omdat ze eigenlijk hun toekomst zien in Shanghai. En ook willen studeren enzovoort, maar later ook terugkeren vanuit een soort piëteit dat ze het gevoel hebben dat ze daarmee iets teruggeven aan de samenleving. En dat iets teruggeven aan de samenleving is iets wat heel sterk aanwezig is in China en wat mij ook altijd bijzonder aan het hart is gegaan, want ik zou zo graag willen dat dat in Nederland ook zo was.
Mariska, vind jij dat de overheid daar nog een rol in moet spelen, de Chinese overheid, om bijvoorbeeld wetten aan te nemen waar tegen discriminatie of dat soort dingen? Denk je dat dat gaat gebeuren?
Ik denk dat op dit moment, dat is ook een beetje wat ik zei, zo van politieke correctheid is niet iets van China, maar politieke correctheid over het geheel betekent ook niet dat discriminatie en racisme verdwijnt. Sterker nog, er is een hele grote kans dat wanneer je uitgaat van een soort politiek correcte manier van aanpakken, en dan kun je van alles en nog wat verbieden, je kunt allerlei woorden verbieden en dergelijke, dan zullen er andere mechanismes plaatsvinden diezelfde discriminatie in stand houden. Maar dan op een ongrijpbare manier.
Het is natuurlijk niet zo dat de partij, de overheid, van plan is de dominante positie. 91% van de Chinese bevolking is behoort tot de Han-etnische groepering. Ooit zal opgeven. Dat gebeurt natuurlijk niet. Ik bedoel, dat is een. Je ziet het bij de jaarlijkse bijeenkomsten van het volksparlement, van het congres. En dan zie je altijd vrolijk gekleurde minderheden dansend. En dat is allemaal symboliek. De ruimte die Han politiek, sociaal, economisch inneemt, zal nooit worden opgegeven. En in die zin is er ook, daar is geen debat over. Daar is een, althans in het Han-deel van China, is daar geen debat over.
Nou, dus als we dan even proberen samen te vatten, dan aan jullie allebei eigenlijk de vraag, komt er ooit een echt racisme-debat in China?
Nee, denk het niet. Althans niet officieel. Ik denk dat dat debat achter gesloten deuren gevoerd wordt. En ik denk dat er ook heel veel uiteindelijk zal veranderen. Maar niet in de openbaarheid zoals dat in andere landen bekend is. Want daarvoor is de Chinese overheid veel te bang voor separatisme. En ook voor allerlei andere vormen van sociale onrust.
Oscar, wat denk jij?
Ik denk dat dat debat achter gesloten deuren, maar ook in de media, wel gevoerd wordt, maar een andere vorm heeft. En dat is de verhouding Han-etnische minderheden. Han-Tibet, Han-Oeigoer, Han, de Zhao in Yunnan. Er wordt erg veel aan gedaan om dat conflict tussen die verschillende etnische groeperingen te onderdrukken. Daar gaat ook veel geld naartoe. Er gaat heel veel geld naar Tibet. Er gaat heel veel geld naar Xinjiang. Aan ontwikkeling, aan infrastructuur, et cetera, et cetera. Want de angst dat dat op een gegeven moment leidt tot allerlei vormen van sociale onrust. Of zelfs separatisme. Daar was men in Xinjiang erg benauwd voor. Die is groot. Dus dat is een. Het speelt altijd, die verhoudingen tussen die verschillende groeperingen, speelt altijd een rol in de voorhoofden van de leiders. En speelt ook een rol in de media. Maar dat is een andere uiting van debatteren over de verhouding tussen groepen mensen dan het zoals dat in Amerika gebeurt met Black Lives Matter.
Mensen zijn nu eenmaal niet zo aardig. Of ze nu wonen in China, de Verenigde Staten of gewoon hier in Nederland. En toch hebben zowel Mariska als Oscar er gelukkig ook vertrouwen in dat de groeiende diversiteit in China gaat leiden tot minder stereotypering en meer begrip. Ook zonder openbaar debat hierover. En ik ga naast kostuumdrama's kijken over de Han-dynastie ook beginnen aan de Netflix-serie When They See Us. Want of we nu wit zijn of Han-Chinees, let's do the work. Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten Mariska Stevens en Oscar Garshagen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center en is terug te luisteren via bnr.nl/China-podcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast@bnr.nl.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.